Goedemorgen gemeente, broeders en zusters, jongens en meisjes. Hartelijk welkom allemaal in deze dienst. Ook iedereen die thuis meekijkt en als gast aanwezig is, heten we hartelijk welkom. In deze morgendienst zal onze eigen predikant, dominee Schone, willen voorgaan. De bloemen van deze dienst gaan met een groet en als bemoediging vanuit de gemeente naar mevrouw Geurts van Olderen uit de Arnoldus-Jacobstraat. Ter voorbereiding op de dienst willen we nu gaan zingen uit Psalm 33, vers 1... Zingt vrolijk, hef de stem naar boven. De kerkenraad wens u en jou, thuis en hier in de kerk, een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde geschapen heeft. Die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit loslaat het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Stroom, o vloed van Gods genade in gemeente, huis en hart. Dat willen we samen zingen, lied 205 en daarvan vers 1 en 3. Gemeente, we luisteren vanmorgen naar de goede geboden van God, de 10 geboden en de samenvatting daarvan. En daarna willen we samen zingen uit Psalm 116 en daarvan vers 1, 2 en 3. En want die goede geboden, die willen ons tot de liefde van God wekken. En dat mogen we dan ook verwoorden. God heb ik lief. En we willen dat dus samen zingen nadat we geluisterd hebben naar die geboden van God. Toen sprak God deze woorden. God spreekt ook vanmorgen al deze woorden. Hij zegt, ik ben de Heere, uw God, jouw God. Ik ben het die u uit het land Egypte, uit het oude land, dat slavenhuis, geleid heeft. En u zult daarom geen andere goden, goden met een kleine letter, voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding. Van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijveren God. Ik ben het die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten. Maar ik ben het die barmhartigheid doet aan duizenden van degenen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet zomaar op een lege manier gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam op een lege manier gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, de rustdag, dat u die heilig apart zet. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de rustdag van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde geschapen, de zee en al wat erin is, en hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de rustdag en heiligde die. Eer uw, eer jouw vader en moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult geen overspel plegen, u zult niet stelen, u zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, u zult niet begeren het huis van uw naaste, u zult niet begeren de vrouw of de man van uw naaste, nog zijn dienaar, nog zijn dienares, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. Onze Heer Jezus Christus, onze Heiland, heeft de wet van God samengevat in de volgende woorden. Hij zei, u zult de Heere uw God liefhebben met geheel uw hart, met geheel uw ziel, dus met heel je leven, met geheel je verstand en met al je kracht. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is, u, jij, zult je naaste lief hebben als jezelf. Aan deze twee geboden hangt de gehele wet en de profeten, het gehele woord van God. En gemeente, dat geeft ons ook nu echt verwachting. Als we gaan bidden tot God. En onze God ontfermt zich over het gebed. Laten we samen bidden tot hem. En levende God, daarom hebben wij u lief. Omdat u een horende God bent. We mochten zingen, God heb ik lief. Want die getrouwe Heer, die hoort mijn stem, mijn smekingen, mijn klagen. We hebben een horende God. We hebben een levende God. Er zijn een heleboel goden met een kleine letter, waar veel mensen voor gaan in het leven. Wat hun alles is. Wat hun passie is. Waar hun geld naartoe gaat. Hun tijd. Hun aandacht. Maar het zijn goden die niet kunnen horen. Het zijn goden die niet kunnen spreken. Het zijn goden die zich niet kunnen ontfermen. Als het erop aankomt, inderdaad stom en doof. Maar hoe anders bent u? U bent de levende. En we danken u dat we hier bij elkaar mogen zijn om de levende God te aanbidden. De God van Israël. De Vader van de Heer Jezus Christus. Die zijn geest heeft gezonden om een gemeente tot leven te wekken. En steeds ook elke keer weer levend, vernieuwend, inspirerend voor de gemeente te zorgen. En dat wilt u doen door uw woord. En we danken u, Heere, dat u dat ook geeft. Vanmorgen mag uw woord hier in de kerk open liggen in die kanselbijbel, die vertaling die wij lezen. Die bijbel die mag open liggen ook thuis bij de mensen die in hun eigen huiskamer zitten of in het zorgcentrum. Die mag hier open gaan in de kerk, maar ook bij de kinderen in hun eigen ontmoeting. Dank u wel, Heren. Maar nu is het wachten ook op het wonder. Het wonder van de opening van uw woord door uw Heilige Geest. Of u dat ook genadig wil geven. Genadig, Heren. Doe genadig weg dan alles wat de zegen in de weg staat. Al onze tekorten, alle twijfel, al onze domme acties, zonden, Heere, bewust of misschien niet eens zo bewust, maar wel op een afstand van u gekomen in de afgelopen week. O Heere, ontferm u over ons en wees ons genadig. En wilt u doen wat u ook in Psalm 116 doet, waar de psalmdichter zo vol van is. Hij neigt zijn oor. Dat betekent, Heere, neigen, dat is je heel klein maken. Er zijn kleine mensen. En de psalmdichter zegt, ik bid en hij neigt zijn oor. Dat betekent dat u eigenlijk op de knieën gaat, zo heel klein maakt, naar een klein kind en uw hand bij uw oor doet, bij wijze van spreken. Heere, dat hebt u gedaan. Uzelf klein gemaakt. En dat maakt u zo groot. Uzelf klein gemaakt in het komen van Jezus Christus naar deze wereld. Een mens onder de mensen. En dat is steeds wat u doet, Heren. Afdalen. En wij loven en prijzen u, Heren, want wij zouden niet kunnen onszelf omhoog kunnen heffen om bij u te komen. Kom dan genadig, Heren. In ons bestaan, waar wij ons ook bevinden. En spreek ons aan, oud en jong. Opdat wij ook door deze dienst weer bemoedigd, terecht gewezen wellicht, versterkt, ook het leven van het geloof mogen beginnen, als we het nog niet kennen, of bevestigd mogen worden op die weg achter uw Zoon Christus Jezus. Kom dan in ons midden. We bidden het u in de vergeving van onze zonden, in Christus' naam alleen. Amen. Gemeente, we willen samen lezen uit Genesis 41. We willen verder gaan met dat leven van Jozef En dat willen we doen tot de eeuwigheidszondag. En die komt steeds dichterbij. Dus we moeten wel keuzes maken. Dus we kunnen niet elk gedeelte behandelen, maar we houden natuurlijk wel de lijn vast. Jozef werd de vorige keer uit de gevangenis gehaald om de dromen van de farao uit te leggen. En die farao die ziet in deze Jozef dat hij een man is, hè, die geleid wordt door zijn God. En een man van wijsheid. En die farao die gaat hem dan tot onderkoning maken. En dat willen we in het bijzonder lezen. Het stukje dat gaat over Jozef wordt onderkoning. Maar we lezen daarvan de versen 42 tot en met 52. Dus we staan stil bij dat hele nieuwe begin van Jozef. Een nieuw leven krijgt hij. Laten we het samen lezen. Dat luidt het woord van onze God als volgt. Toen nam de farao zijn ring van zijn hand en deed hem aan Jozefs hand. Hij liet hem kleren van fijn linnen aantrekken en hing een gouden keten om zijn hals. Hij liet hem rijden op de tweede wagen die hij had en ze riepen voor hem uit, kniel. En zo stelde hij hem aan over het land Egypte. De farao zei tegen Jozef, ik ben de farao, maar zonder uw goedvinden zal in heel het land Egypte niemand zijn hand of zijn voet optillen. De farao gaf Jozef de naam Safnat Paanea en gaf hem Asnat, de dochter van Potifera, een priester uit On, tot vrouw. En Jozef vertrok en reisde het land Egypte door. En Jozef was 30 jaar oud toen hij bij de farao, de koning van Egypte, in dienst trad. Toen ging Jozef bij de farao weg en hij trok heel het land Egypte door. Het land bracht in de 7 jaren van overvloed bij handen vol op. En hij bracht al het voedsel van de 7 jaren dat in het land Egypte was bijeen en sloeg het voedsel op in de steden. Het voedsel van de akkers van elke stad die eromheen lagen sloeg hij binnen die stad op. Jozef sloeg zeer veel koren op, als zand van de zee, totdat men ophield met tellen, want er was geen tellen meer aan. Nog, en dit is de tekst, dit zijn de beide teksten, 50 tot en met 52, dan gaat het in het bijzonder over dat gedeelte waar we in de verkondiging bij stil willen staan. Nog voor er een jaar van honger kwam, werden bij Jozef 2 zonen geboren, die Asnat, de dochter van Potifera, een priester uit On, hem baarde. Jozef gaf de eerstgeborene de naam Manasse, want hij zei, God heeft mij al mijn moeite en heel mijn familie doen vergeten. De tweede gaf hij de naam Efraïm, want, zei hij, God heeft mij vruchtbaar doen worden in het land van mijn verdrukking. Gemeente, willen nu, voordat wij gaan luisteren naar de verkondiging van het woord en de kinderen naar hun eigen ontmoetingsruimte gaan, en ook jullie, jongens en meisjes, een hele fijne ochtend. En ik hoop dat je ook goed mag luisteren. Ongetwijfeld ook weer een Bijbelverhaal en een bezig zijn met het leven van Jozef en in het bijzonder ook de leiding, ook de kracht van God gewenst daarin. We willen nu zingen op Psalm 33, vers 2 en 10. Gemeente van de Heer Jezus Christus, er breekt dus een nieuwe periode voor Jozef aan. Na een hele moeilijke periode, we hebben erbij stilgestaan, de diepe weg die hij is gegaan, steeds verder de diepte in, breekt er een nieuwe positieve periode aan van Jozef. En dan horen we dat hij trouwt, dan horen we dat hij twee kinderen mag krijgen. En dan horen we dat hij zo'n belangrijke positie krijgt aan het hof. De onderkoning wordt hij van het Rijk Egypte, de rechterhand van de farao. En een nieuwe periode breekt dan aan. En in die versen 51 en 52 horen we dat Jozef ook met die nieuwe periode kan starten. In vers 51 staan de volgende woorden. Jozef gaf het eerste kindje, de eerstgeborene, die hij samen met zijn vrouw mocht ontvangen, de naam Manasse. Want, zei hij, God heeft mij al mijn moeite en heel mijn familie doen vergeten. En die naam betekent ook, Manasse betekent, hij doet vergeten. Dus dat kindje, dat doet vergeten. Al mijn moeite en heel mijn familie. En het tweede kind gaf hij de naam Ephraim, want zei hij, God heeft mij vruchtbaar doen worden in het land van mijn verdrukking. Dus dat is een woordje dat betekent vruchtbaar. Een nieuwe periode van vruchtbaarheid, van voorspoed, van vruchtbaren. Eigenlijk twee jongeren die tegelijk ook een goed afsluiten en een goed verder gaan als je leven op een bepaald moment uit de diepte, uit de moeite, de berg weer op is gekomen en je gaat een nieuwe toekomst tegemoet. En verwoorden deze twee jongens dat proces in Jozefs leven. Afsluiten en verder gaan. En daar willen we dan ook vanmorgen bij stilstaan. Misschien kennen wij ook wel zulke periodes in ons leven. Periodes in je leven dat je door de diepte bent gegaan. Periodes misschien wel die je nooit zal vergeten, omdat je er misschien inmiddels wel wat uit bent, uit die diepe periode. Maar dat ze wel als littekens zijn op je ziel. Omdat je misschien een periode kende, misschien wel vroeger in het gezin, of misschien wel in je eigen huwelijksleven, die enorm moeilijk zijn geweest. En dat je er eigenlijk nog helemaal mee bezig bent. En dat je misschien wel met jaloezie wat, gezonde jaloezie, ook hier Jozefs verhaal hoort en Jozefs geschiedenis. Nou, Jozef kan dat blijkbaar vergeten. Jozef heeft zich blijkbaar kunnen omdraaien en uiteindelijk zich kunnen richten op de toekomst om vrucht te dragen. Maar u zegt misschien, ik zit daar helemaal middenin. Ik kan dat niet, dominee. Ik kan mijn verleden niet achter me laten. Want dat verleden dat komt bij mij terug. Als ik het zelf niet wil, kan het soms in nachtmerries bij me terugkomen. Heel mooi, die geschiedenissen van Jozef. Maar als ik dit Bijbelgedeelte dan lees, dan haak ik toch af. Jozef die zegt, als hij dat eerste kindje krijgt, God heeft al mijn moeite en heel mijn familie doen vergeten. Kan je dat dan ooit? Kan je ooit een moeilijke, een intens moeilijke periode echt vergeten? Kan je dat wat mensen je hebben aangedaan, kan er een moment komen dat je dat los kan laten? Het wordt wel zo makkelijk gezegd, hè? Misschien wel door mensen heel dicht om u heen. Ja, je moet het nou eens een keer loslaten. Je zit er al zo lang mee, je moet op een moment moet je het ook loslaten. Je moet het overgeven. Je zegt, maar hoe moet ik dat dan doen? Hoe kan ik dat nou ooit vergeten? En dan hier, klinkt dat dus wel in die naam Jozef. In die naam die Jozef aan die zoon geeft, Manasse. Nou inderdaad, over zo'n tekst kan je inderdaad dan echt wel nadenken. Van hoe zit dit nou? Nou gemeente, broeders en zusters, wat is er belangrijk om ook inderdaad hier ook goed te lezen, om de woorden te spellen. Als Jozef ook hier deze zoon Manasse noemt, dan is dat inderdaad voor hem wel een soort mijlpaal. Hij gaat een nieuwe toekomst aanbreken en hij weet dat hij zich te verhouden heeft naar een lastige geschiedenis. Hij weet dat hij zich te verhouden heeft naar heel veel pijn in zijn hart en naar een verlangen om zijn vader te zien. En wat is er allemaal misgegaan met zijn broers? Het zou makkelijker wezen om goed af te sluiten als er een gesprek is geweest, als je je vader hebt omhelst, als je het met je broers hebt uitgesproken. En dan zou je kunnen voorstellen dat je verder kan. Ik vind het wel mooi dat het voor ons op dit moment nog niet zo is dat het als het ware klaar is. Maar dat Jozef zelfs met zulke losse eindjes, waarmee hij het nog niet goed heeft gemaakt, toch blijkbaar verder kan. Ik vind dat een geweldige bemoediging voor mensen die misschien ook wel in relaties met andere mensen misschien wel zo op een afstand staan dat je het niet meer goed kan maken. Je hebt het misschien wel gewild, maar het lukt niet en je zou niet weten hoe je het aan moet pakken. En het kan ook in het leven gebeuren dat het ook helemaal niet meer kan. Omdat je elkaar bent kwijtgeraakt, of door het leven, maar ook door de dood. Maar dat het blijkbaar ook in Jozefs leven nog helemaal niet zo is dat het goed gemaakt is, dat hij in die zin in het reine is, maar dat er toch een moment in zijn leven komt dat hij het kan zeggen. En dan gaan we ook spellen, God heeft al mijn moeite en heel mijn familie doen vergeten. Dan moet je natuurlijk wel goed begrijpen, hè, dat Jozef hier niet mee bedoelt dat hij zijn vader niet meer kent of zo. En dat hij niet weet hoe hij is opgevoed. Maar wel de bitterheid daarover, wat er gebeurd is. En eventueel de wrok en haat die zo makkelijk uit je hart kan voortkomen. Dat heeft hij op een bepaald moment inderdaad kunnen loslaten. Maar hoe dan? Nou, we horen in ieder geval dat God daar een hele belangrijke rol in speelt. En daarom zeg ik ook, laten we ook echt spellen wat er staat. Ik geloof inderdaad dat het te goedkoop is als we tegen elkaar zeggen van, ja, nou moet je het eens een keer loslaten, meisje, als je dat tegen je vrouw zegt. Of misschien wel tegen je kind of tegen je vader. Dat je zegt, hoe kan ik dat nou loslaten? Daar zit ik vol mee. Dat iets is wat wij blijkbaar toch ook niet kunnen. En misschien weet je het zelf ook wel tegen beter weten. Je moet het een plaatsje geven. Ja, maar waar dan? Waar moet ik het dan een plaatsje geven? Dat zijn goed bedoelde woorden, maar ze kunnen ook enorm hard zijn naar mensen toe. Want het is een beetje van, nou, jij moet ook maar eens een keer afsluiten en je mond erover houden. Maar hier staat, God heeft mij al mijn moeite en heel mijn familie, de bitterheid en alles wat daar mis is gegaan doen, vergeten, waardoor ik het toch kan afsluiten en verder kan gaan. God speelt daar een rol in. Het eerste wat ik daarover wil zeggen is dat wij om zaken te kunnen afsluiten, dat wij dat niet kunnen zonder de genade van God. Dat een geschenk is van de Heere God in ons leven. Dat we de genade van God hebben om anders met ons verleden om te gaan. Dat wrok, boosheid, kwaadheid losgelaten kan worden. Dat is eigenlijk niet iets wat uit ons mensen kan voortkomen, maar daar hebben we de genade van God voor nodig. Maar tweede wat ik wil zeggen, en dat leren we door heel Jozefs geschiedenis heen, is dat niet buiten onze menselijke verantwoordelijkheid gaat. Als we één ding van de geschiedenis van Jozef kunnen leren, is dat in Jozefs geschiedenis, wat staat helemaal centraal? Gods voorzienigheid in alles. Moet je voorstellen, wat een wonderlijke weg. God voorzag ook heel de toekomst. Hij wilde zijn volk in leven houden. En door de diepte heen heeft hij Jozef naar Egypte gestuurd om hem de behouder van het leven te maken. Opdat straks de volken, maar in het bijzonder zijn volk, in leven gehouden zou worden. Nou, wat een geschiedenis over de voorzienigheid van God. Maar wat zien wij in Jozefs geschiedenis tegelijk ook? De rol van de menselijke verantwoordelijkheid daarin. Dat Jozef in zijn leven wel helemaal gevormd wordt en gekneed wordt, maar dat hij ook in zijn leven verantwoordelijkheid moet dragen voor wat God aan hem openbaart. Het is niet zo dat op een bepaald moment met de armen over elkaar Egypte wel wordt gered. En dat er die jaren van overvloed en in de jaren van magerte, daar konden ze wel als het ware bij gaan zitten met de armen over elkaar, van God moeten doen en God zorgt wel voor ons. Nee, maar wat zien wij, juist als hij ook die dromen ontvangt, ook de farao, dat Jozef juist ook dat plan mag ontvouwen hoe zij ook als mensen hier hun rol dienen in te nemen. En dat er echt een periode moet komen van verantwoordelijkheid nemen om ook zorg te dragen voor die jaren van overvloed. God zorgt, maar hij schakelt ons wel in bij dat plan om ook die jaren van magerte door te komen. En dat heeft ook alles te maken met dat ze tegelijk ook, dat Jozef ook, de leiding neemt om daar die menselijke verantwoordelijkheid in te nemen. En ik weet ook zeker dat ook in Jozefs leven dat ook geldt voor dit. God heeft mij doen vergeten al mijn moeite en heel mijn familie. Maar tegelijk zien we in Jozefs leven, dat ook in Jozefs leven er ook steeds meer een leven is gekomen waarin hij ook gevormd en gekneed door de Heere God ook zelf een rechtvaardige wordt, die in zijn leven ook zijn moeite en zijn zorgen bij de Heere brengt. Dat God hem zegende, heeft uiteindelijk ook geresulteerd, dat de Heere met Jozef was, heeft ook geresulteerd dat op een bepaald moment Jozef ook met de Heere was. En waarom zeg ik dit nu? Ook als het gaat als Jozef zegt, en God deed mij al mijn moeite en heel mijn familie vergeten, dat ook in een weg is gegaan zoals ik dat ook tegenkom in Psalm 10. Psalm 10, u kent hem misschien wel. Ik vind dat een geweldige mooie psalm die ook worstelt met de vragen van het leven. Het begint ook met de waarom, vraag waarom. Waarom de weerbarstigheid van het leven er is. Het lijkt wel alsof God het helemaal niet ziet. En die waarom-vraag die speelt heel sterk in Psalm 10. Maar op een bepaald moment dan zegt hij, dan mag die psalmdichter zeggen, ja, maar God ziet het wel. En dan staat er, en God ziet de moeite en het verdriet. Hoor je dat? God zag niet alleen de moeite en het verdriet van Jozef, maar is nog steeds, ook vandaag. God ziet de moeite en het verdriet. En dan staat er, opdat men het in uw hand geven, opdat men het in zijn hand leggen. God ziet het wel, ook uw pijn, uw verleden. God die weet ervan, van de moeite. En dan mag je denken aan de dingen die je overkomen zijn, hè, van buitenaf. Inderdaad, die dingen die ik net noemde, de dingen die je overkomen zijn. Hè, die littekens hebben veroorzaakt in jouw binnenste. God die weet van alle dingen af en hij weet ook van het verdriet dat het je doet. En de worsteling, hij aanschouwt de moeite en het verdriet. Niet zo van, hij ziet het even, maar aanschouwen, dat het betekent dat hij als het ware echt zo aanschouwen, dat is veel meer. Hij aanschouwt de moeite en het verdriet. Hij kijkt en hij ziet in ontferming naar je om. Hij aanschouwt de moeite en het verdriet, ook opdat men het in uw hand legt. Opdat je het ook in zijn hand mag leggen. En gemeente, dat is nou, als het ware, op een Bijbelse manier omgaan met je moeite en het verdriet. Dat is niet zomaar even, dan moet je een plekje geven. Of als het ware, nou, dan moet je dan maar eens afsluiten, dan moet je maar eens een keer mee stoppen. Nee, dan bestaat het gevaar dat je het gaat verdringen. En dan staat het gevaar dat je de zand overheen gooit en dan gaat het weer een keer stormen en dan komt dat weer tevoorschijn. Maar hij aanschouwt de moeite en het verdriet, legt het in zijn hand. Jozef heeft dat ongetwijfeld gedaan. En dat is het leven van de psalmdichter van Psalm 10. Hij legde zijn moeite en verdriet in de handen van God. En dan geef je het over inderdaad. En het kan zo zijn, broeders en zusters, dat u het morgen weer moet doen. Het kan zo zijn dat je morgen opstaat met datzelfde gevoel. En dat je het weer mag doen, dat je het weer moet doen. Maar dat is wel hoe de Heere God, zeg maar, in ons leven, hè, zeg maar, zijn genade wil geven. Ook op dat gebed, ook op dat klagen. God heb ik lief, want die Heer die hoort mijn stem, mijn smekingen, mijn klagen. En wat is het heerlijk dat we dat ook zelfs mogen klagen. Een andere mooie Bijbeltekst die daar ook wel over gaat, is die tekst: werp al uw zorg op hem. Ik heb misschien wel eens eerder gezegd in een ander verband, wat is dat mooi dat er staat, hè? Werp. Er staat niet zo, breng het maar voorzichtig bij de Heer, maar werpen, nou, dat is gooien, hè. Ik weet niet of ik dat al een keer hier heb gezegd, maar anders dan vergeef me als ik het al een keer heb gezegd. Maar ik was vroeger de jongste thuis. Hè, maar dan heb je niet zoveel te vertellen als je de jongste bent. Dan zijn allemaal sterker dan jou, allemaal sterker dan jou. En dan soms mijn grote broer van 7, 8 jaar als ouder, dan ging die gewoon op mij leggen, op mijn hoofd, ging die gewoon op zitten. Nou, maar dat heeft hij 1 keer. En toen pas hoe kwaad zijn kleine broertje kon worden. Logisch, want je raakt natuurlijk helemaal over de toeren. Maar toen merkte die, toen draaide ik helemaal door, maar toen merkte die dat boertje kon gooien met alles wat hij tegenkwam. Dus als ik in de keuken was, ja, dat is misschien niet een goed advies, maar dan kon ik beter maar niet die messen zien liggen. Ja, echt. Of als ik op de zolder was waar de schaatsen lagen, dan gingen de schaatsen door die zolderruimte. Dan waren ze als een speer weg. Dat duurde, dacht jij. Dat geeft een bepaalde macht. Dus toen ging het, of als gebruik was wat minder boos was, maar uiteindelijk moest ik natuurlijk weer afleren, want dat gaat niet goed. Als je ouder wordt helemaal niet, dan gaat het over je eigen spullen die je aan het stuk gooien bent. Dus dat moet je niet doen. Maar gooien, hè? Dus het was niet goed, hè, wat ik deed. Maar dat was natuurlijk, je was over de stuur. Maar die emotie van gooien. Toen ontdekte ik later van, nou, dat was mij als jongste een beetje een middel om zo. Maar toen ontdekte ik later, naar God mogen we ook gooien. Werp al je bekommernis, zoals die oude vertaling het heeft. Werp al je zorgen op hem, want hij zorgt voor je. En dan denk je, oh, wat is dat bevrijdend, heren. Dat ook op momenten dat ik overstuur ben. Dat ik misschien ook wel heel onredelijk ben. Dat ik misschien wel u een heleboel voor de voeten werp. Maar de Heer die zegt, werp het. Werp het. Gooi het maar naar mij. Je mag naar mij gooien. Maar werp het niet zomaar naar de straat. Maar werp het naar mij toe. Nou, ik weet zeker, Jozef heeft dat in zijn leven gekend. En dat is in de weg van een proces. Ik weet zeker dat Jozef is hier ook 13 jaar verder. Hè? Dus dat wij ook in een weg van een proces zo'n weg gaan. En daarom zeg ik ook van begin ermee. He, hij aanschouwt de moeite en het verdriet opdat men het in zijn hand geven. Maar misschien moet u het morgen wel weer doen. Want dat herken ik ook. Maar ik zou wel willen zeggen van werp het dan ook echt. He, want mijn broer die ging alleen op de loop als ik het natuurlijk echt op een bepaald moment losliet. He, wat ik in mijn hand had. Dus anders was ik niet aan het werpen. Ja, Emiel doet het toch niet. Ja, het is een beetje dreigen. Maar ja, toen was ik zo boos. Dan ging het zo achter hem aan. Maar zo is ook met God. Dat je als het ware werpen betekent dus ook echt gooien naar hem. Maar dat betekent dus ook loslaten. Hè? Dat je op een bepaald moment loslaat. Want anders heb je hem niet geworpen. Dus dat je dan op een bepaald moment dan wel s'avonds bijvoorbeeld toch rustig gaat slapen. Van nou, hier, ik heb het bij u neergelegd. Ik weet ook niet anders. En ik heb misschien met tranen en met al mijn emotie bij u neergelegd. Maar nu wil ik ook rustig gaan slapen. Want ik heb het niet zomaar een plekje gegeven. Maar ik heb het gelegd in de handen van mijn hemelse vader. En ik weet niet hoe het verder moet, maar hij is mijn vader. En ik vertrouw op hem, hoe het ook verder moet in mijn gezin, met mijn kinderen. Maar ik ga rustig slapen, want morgen mag ik het weer in zijn handen leggen. Mag ik het in zijn handen werpen. En ik zou zeggen van, dat je op dat moment het ook tegen jezelf zegt. Van hoe je ook heet, heb ik het nou echt geworpen? Dus werpen is ook loslaten. Dan de tweede kind. Dat tweede kind dat hij krijgt, dat is Efraïm. Het eerste, daarmee legde hij zijn verleden in de handen van God. Heeft hij zijn verleden in de handen van God gelegd, waardoor hij toch verder kan. Waardoor hij niet meer met zijn rug naar de toekomst leeft. Maar op een bepaald moment kan hij dus met zijn rug, kan hij omdraaien, kan hij met zijn rug naar de, juist naar het verleden gaan leven. En kan hij met zijn hoofd gericht raken op de toekomst. En dat zien we in dat tweede, in dat tweede kind. Ephraim heet die naam. Daarin zit juist, als het ware, heel duidelijk zichtbaar, die nieuwe fase die aanbreekt. Daarin zit, zeg maar, dat vruchtdragen, dat hij vanuit die vernedering van de gevangenis verhoogd is. En dat hij nu ook mag bezig zijn om een volk in leven te houden. Dus dat staat helemaal voor die nieuwe periode. Staat voor de kinderen die geboren zijn, Manasse en Ephraim, vruchtbaarheid. Staat ook voor de jaren waarin zij leven, de 7 vette jaren. En uiteindelijk ook dat hij ook zo vrucht mag dragen op een bijzondere manier in de handen van God. Ephraim, vruchtbaar. En zo mag Jozef zich ook, mag hij ook zijn toekomst in de handen van de Heere God leggen. Want ook dat verbindt hij met God. Want zei hij, God heeft mij vruchtbaar doen worden. God heeft mij deze nieuwe toekomst gegeven. In het land van mijn verdrukking, dat blijft het nog. Dat blijft het land van zijn verdrukking. Het blijft niet zijn land. Het wordt niet zijn land. Maar God maakt mij vruchtbaar. Heeft mij vruchtbaar doen worden in het land van mijn verdrukking. En inderdaad, met de rug naar het verleden, kan hij zich ook uitstrekken naar de toekomst. Naar het heden, maar ook naar de toekomst. Daarom is het zo belangrijk om dat verleden goed af te sluiten. Anders had hij dat niet gekund. Dan kunnen wij dat ook niet, als wij steeds met het gezicht naar het verleden blijven leven. Hè, dan heeft dat natuurlijk, dan is dat ten koste van inderdaad die generaties die om ons heen zijn, die geboren zijn uit vruchtbaarheid, ook in uw leven, maar ook de mensen om u heen. Hè, dat je zegt, je kan pas vruchtbaar zijn als je met je hoofd ook leeft naar de toekomst. En we zien dat dus ook door de Heere God werd gegeven. Maar ook dit ging niet buiten de verantwoordelijkheid van Jozef om. Ik moet denken aan een verhaal die ik ook las in een bijbelstudieboekje van dominee Klaassen. Dat gaat over een koning. Hè, een koning die op een bepaald moment in zijn rijk een grote steen legde op een belangrijke weg. En die koning die ging toen zelf zeg maar zich verstoppen om te kijken hoe zijn onderdanen met die steen omgingen. En heel veel mensen die langskwamen langs die steen op de weg, hè, die liepen eromheen. Of die wurmden zich er een beetje overheen. Hè, maar uiteindelijk probeerden ze zo hun pad te vervolgen. Maar toen op een bepaald moment kwam er een arme boer langs. Hè, we kunnen ons voorstellen, zo'n boer met zijn wagen. En die beseft heel goed, ja, van die steen die ligt in de weg, wat gaan we doen? Ga ik toch proberen op een of andere manier langs te komen? Maar die boer die gaat het anders aanpakken. Die boer gaat met al zijn kracht die steen van de weg uit de weg halen. Lukt hem, hij probeert die steen weg te halen. En uiteindelijk lukt dat hem. En die koning die ziet dat. En die boer die ziet dan op een bepaald moment dat op die plek waar die steen heeft gelegen, dat er een geldbuidel ligt. En hij pakt die geldbuidel en er zitten goudstukken in. En hij maakt hem open en dan leest hij een brief van de koning. Dat deze geldstukken zijn voor diegene die de steen heeft weggerold. Die de steen heeft weggehaald. Die niet eromheen is gelopen of er overheen is gekropen. Maar die daadwerkelijk de steen van de weg heeft verwijderd. En die boer die ging met veel vreugde verder, dat kan u begrijpen. Die boer die ging een goede toekomst tegemoet. Door uiteindelijk die koning die hem deze les leerde. Een verhaal over hoe God werkt in het leven van Jozef. Een verhaal die ons aan het denken mag zetten. Hij schakelt Jozef erbij in. Het is zijn genade. En hij zorgt als het ware voor dat vruchtbaarheid. Hij zorgt voor de goud, zou je kunnen zeggen, voor die buidel. Maar tegelijk schakelt hij Jozef, schakelt hij ons ook in om ook zo in je leven verantwoordelijkheid te dragen voor de stenen die er nu op de weg staan, hè, om die weg te halen. Het heeft natuurlijk nog te maken met dat eerste punt, maar tegelijk ook die buidel heeft ook te maken met dat tweede punt. Toekomst, vruchtbaar zijn. Nogmaals een onderstreping, gemeente, ik hoop dat u het meeneemt. En ik hoop dat je dat echt meeneemt van je kan pas echt goed de toekomst in als je ook de stenen uit het verleden hebt verwerkt in de kracht van God. Zoals we dat ook in dat eerste punt ook hebben gehoord. En daarom dit Bijbelgedeelte, ik onderstreep het weer, onderstreep wat we steeds in de Bijbel horen, ora et labora. Dan weten we wat dat betekent, bid en werk. Ik merk wel eens dat mensen soms ook in hun leven, ook als het gaat om geloven, dat we heel vaak ook een houding hebben van, ja, maar ik blijf zo zitten. Maar de Heere die leert ons in het leven ora et labora. Dus niet alleen bidden, hè, dat moeilijkheden weggaan in je leven. Ook niet dat zoeken, dat je zegt van ik wil dat iemand met me bidt. Maar ook dat je daadwerkelijk de stenen aanpakt in je leven om je verantwoordelijkheid te nemen. Ora et labora. Heb de Heere God lief met heel je hart, met heel je ziel, met je verstand. Wij zijn anders dan andere schepsels die hij heeft geschapen. Wij zijn redelijke mensen. En hij wil ook ons verstand ook inschakelen, heiligen. En ik hoop ook dat dit gedeelte dat ook voor u en voor jou weer een eye-opener is. Niet 50% God of 50% mens. Nee, 100% God die je doet. 100%. Maar ook 100% u, jij en ik. Die hij wil inschakelen. Hè, om ook om te gaan met die stenen in ons leven. En met die moeilijkheden. Gemeente, wat laat dit gedeelte uiteindelijk ook het leven van een christen zien? We staan stil bij het leven van Jozef. Inderdaad, zegt u, ik kan begrijpen dat je goed moet afsluiten om weer vruchtbaar een toekomst in te gaan. Maar wat is dit gedeelte? Wat laat het ook echt het gedeelte van het leven van een christen zien? Wat bedoelt u, dominee? Nou, ik bedoel dit. Als de apostel Paulus ook in de Filippense brief spreekt over het leven van een gelovige, dan doet hij dat op een hele dynamische manier. Spreekt me altijd enorm aan. Ik weet dat ik vroeger, als ik bij de koning Willem III kazerne kwam, waar mijn vader in de krijgsmacht zat, hij was marechaussee, dat ik kwam op zijn kamer en mijn vader was militair, maar hij had ook een evangelist kunnen zijn. Dus als je op zijn kamer kwam, dan kwamen de bijbelteksten naar je toe. Maar één bijbeltekst zou ik ook nooit vergeten. Dan zag ik inderdaad, dat een aantal van u vindt dat ook mooi. He, dan zag ik zo'n alpinist die van de berg af ging, he, zo skiënd. En met heel zijn pak aan ging die als het ware zo op weg naar de finish. En dan stond die tekst van Paulus van Filippenzen 3 vers 14 stond erachter, stond eronder. Maar één ding doe ik, vergetend wat achter mij is, strek ik mij uit naar wat voor mij is. Jaag ik naar het doel, de prijs van de roeping van God die van boven is in Christus Jezus. En die plaat die zit gewoon nog in mijn hoofd. En tegelijk is dat een leven wat God van ons vraagt. En dat kan ook in zijn kracht. Vergetend wat achter mij is, strek ik mij uit naar wat voor mij is. Ik heb op die manier erover gesproken, op een pastorale manier. Dus dat het niet zomaar even wat woorden zijn. Dat kan je wel zeggen. Ik hoop dat ik het u in dat eerste punt daar ook heel duidelijk in heb meegenomen. Maar tegelijk is het wel zo, onze toekomst ligt daar. En de Heere die wil ook dat we op een bepaald moment niet bezig zijn om heel ons leven en met ons gezicht naar het verleden te leven. Maar dat we juist op grond van het volbrachte werk het verleden achter ons mogen laten. Omdat we mogen weten dat het geloof nou juist inhoudt. Dat ik mijn verleden in de handen van God mag leggen. He, ook mijn pijnlijke verleden, maar ook mijn zondige verleden. Omdat ik mag geloven dat de Heer Jezus Christus al mijn stenen, al mijn zonden, alles wat er niet goed was in mijn leven, dat hij dat op het kruis van Golgotha heeft gedragen. Mijn zonden, maar ook mijn zwakheden, mijn ziekten heeft hij gedragen. Waardoor ik toch mag weten op een bepaald moment in zijn kracht, als ik de moeite en het verdriet bij hem breng, dat ik mijn verleden achter mij mag laten. En ik weet dat dat soms heel moeilijk is. Soms komen we mensen tegen die op grond van de Bijbel mogen weten dat God hun zonde vergeven heeft. En misschien ook wel lieve mensen om hen heen hebben die zeggen van het is vergeven, maar dan zichzelf niet kunnen vergeven omdat er misschien zulke stomme dingen in het verleden zijn begaan. En dan mag je weer door dit Bijbelgedeelte horen dat de Heer God wil dat je op het moment dat wel accepteert. Er is vergeving voor de grootste van de zondaren. En jouw verleden, die mag je in de handen van God leggen. Breng het in die doorboorde handen van de Heer Jezus. En dan mag je ook weten, dan geeft hij een nieuw begin. En daarom heb ik die God zo lief, mensen. Anders was ik zelf ook nooit dominee geworden. Dan had het ook voor mij niet gekund. Maar juist dan mag je wetend dat hij zijn leven gaf. Het verleden leg ik in zijn hand. Maar ik mag mij ook uitstrekken naar de toekomst. Wetend, hij zorgt, zijn toekomst breekt aan. En onderweg daarnaartoe zijn we niet passief. Maar onderweg daarnaartoe zijn wij ook door de genade van God. Die vergeving gaf. Die genade van God geeft ook de kracht voor vandaag. Om de dingen ter hand te nemen. En laat ons niet ontmoedigen door allerlei zorgen en spanningen in de wereld. Van waar loopt het op uit? Het loopt uit naar zijn toekomst. En dwars door alle machten en tegenkrachten in, door oorlog en door wat er ook gebeurt, zetten wij ons in. Omdat we mogen weten, aan hem is de toekomst. Ik wil mijn verantwoordelijkheid nemen, heren, om nu al tekenen van het koninkrijk van God op te richten. Bent u daarmee bezig? Tekenen van het koninkrijk van God op te richten? Ja, maar de wereld is zo donker. Daarom juist ga tekenen van het koninkrijk van God oprichten. Wees vruchtbaar in zijn dienst. Zorg voor de armen. Wees nabij bij degenen die geen hoop hebben. Wees bij diegenen die geen helper hebben. Dan mag je juist laten zien, want daar gaat het naartoe. Dat we mogen leven naar die toekomst van die nieuwe hemel en die nieuwe aarde. Waarin dat volkomen zichtbaar zal zijn. En dat je je nu vruchtbaar in mag zetten. Nou, de Heere, die geeft u het kapitaal daarvoor, de buidel. Dat is zijn geest, dat is zijn genade, dat is zijn liefde. Maar doe dat, schuilend bij die Heere Jezus. Hij, Christus Jezus, is onze Heere. Hij aanschouwt de moeite en het verdriet. Bij hem kunnen we terecht voor vergeving en heling. Leg het in zijn doorboorde handen. Amen. Dat willen we nu doen met het zingen van een lied. Die zingen we in het geheel. Misschien vinden sommigen dat wel eens veel. Die zegt, nou, ik wil eigenlijk zo'n 5 coupletjes zingen van zo'n... Nou, toch vind ik het goed om dat wel te doen. Want het hoort bij elkaar. Eigenlijk is dat altijd zo. Maar nu ook in het bijzonder, nadat we zo'n preek hebben gehoord, dat we nu ook gaan schuilen bij hem in zo'n lied. Lied 507, die willen we in het geheel zingen. Laten wij dat nu doen, tot hem komen in het gebed. Barmhartig en genadig God, zo mogen wij nu ook dat doen, waartoe de kerkklokken ons al opriepen vanmorgen. In dat bim-bam horen we toch het kom dan, kom dan. En ook in de dienst, in de lezing van uw woord, de verkondiging van het woord, klonk het ook. Kom dan tot hem. Hij aanschouwt de moeite en het verdriet. Leg het in zijn hand. En kom tot de Heer Jezus en leg het in zijn doorboorde handen. Dank u, Heer Jezus, dat u dat ook steeds spreekte. Kom tot mij allen die vermoeid en belast bent. En ik zal u rust geven. Jozef vond rust, schuilend bij u. Wilt u dat nu ook schenken, Heere, aan mensen? Dank u, Heere, dat u die genade nog steeds inzet. Wilt u het geven, Heere, ook aan uw kinderen, ook hier. Dat ze hun verleden in uw hand mogen leggen, maar ook de toekomst in uw hand en de dag van vandaag. O Heere, ontferm u. En uiteindelijk, Heere, dat we allemaal dat leven kennen wat in Jozef getekend is. Ja, toch zo'n christenleven. Dat de verzoening mag hebben plaatsvinden ook van een verleden dat niet in overeenstemming was met u. Dat er op een bepaald moment ook bekering kwam, een omkeer in ons leven. En dat we het mochten kwijtraken aan het kruis. En het geloof, Heere, in de opgestane, ook in ons leven, ja, ook levend werd. Kom zo in het leven van onze jongeren, Heere. Dat ze ook zo'n leven als een alpinist mogen krijgen. En dat is geen zijleven, dat is een dynamisch leven. Dat is een echt leven. Van vrucht dragen, Heere. Ik wil u bidden of u dat wil schenken aan jong en oud. We komen in het bijzonder ook tot u, Heere, voor de noden en zorgen waarvan we weten van mensen die vermeld staan op de nieuwsbrief. We willen u bidden of u in het bijzonder ook deze week wil meegaan met Isa Schimmel, als ze ook aanstaande donderdag een ingreep zal ondergaan in het ziekenhuis. Enorm spannend ook voor zo'n meisje. We danken u dat dat ook mag en kan plaatsvinden, maar dat ook alles goed mag verlopen. Dat Isa ook rustig is en als ze onrustig is, dat ze toch in u haar houvast mag hebben. En Heere, draag ook dit meisje in de holte van uw handen. Wil u bidden ook voor mevrouw Langehaar, voor mevrouw Van Brink, voor mevrouw Lansing en mevrouw Hommerson. We hebben over hen al kunnen lezen, van sommigen ook al eerder. U weet ook van alle noden en zorgen die er ook in hun leven zijn. Ga met hen mee die de komende periode ook nog onderzoeken moeten ondergaan of naar het ziekenhuis. Maar wees ook bij hen, bij wie dat nou juist kort geleden heeft plaatsgevonden en die ook verder herstel nodig hebben. Heere, geef kracht en hulp. Heere, ook in behandelingen die zullen plaatsvinden. Wil u ook bidden, Heere, voor andere zieken. De chronisch zieken, mensen die ook psychisch lijden, jongeren en ouderen. U weet ook hoe het met hen is, Heere. Maar dat we tegelijk ook met u niet hoeven. Dat er ook een perspectief is. En dat dat ook soms in de vorm van een weg is. Dat het inderdaad niet zo is dat je maar op één dag een knop omzet. En dan is het allemaal weer anders. Maar ook, Heere, help ook jong en oud in een weg, als dat ook ora et labora, ook biddend en werkend gedaan mag worden, maar wel met hoop. Heere, dat u ook, dat de toekomst, dat we het ook van u mogen verwachten, in uw hand mogen leggen. O Heere, wees bij een ieder die zich ook daarin herkent. Heere, wil u bidden voor de wereld waarop wij leven. In de verkondiging hebben we gehoord, Heere, dat we niet bang moeten zijn. U hebt dat ook zelf gezegd. Als de dingen gebeuren die je onrustig kunnen maken, uw hart worden niet ontroerd. Mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. We hebben wel weer steeds nodig om dat te horen, Heere. En breng ons op de toonhoogte van het geloof om toch vruchtbaar te werken. De dag van vandaag en aan de toekomst, wetend, Heere, dat het dat dat werk is wat eeuwig zal stand houden. Werk in liefde gedaan tot u en de naaste, vanuit de liefde tot uw Zoon Christus. Heer, ik wil u bidden, Heer, of u de oorlogen wil doen stoppen, ook de vreselijke narigheid in Oekraïne. Heer, wilt u vrede geven, wilt u nood in de nood lenigen, wilt u mensen verantwoordelijkheid, dat ze verantwoordelijkheid inzien. Wil u bidden ook voor de Oekraïners daar, maar ook hier, die ook steeds met ons meeleven, een hele periode ook hier in de kerk zaten. Nu ook weer wat minder, betekent niet dat wij hen vergeten, dat ze ons vergeten. Tegelijk hadden hun ook een wat andere omgang ook met kerk en geloof, en velen van hen. Maar we willen wel de band met hen onderhouden, Heer, dat ook de periode dat ze steeds hier waren, en voor sommigen geldt dat nog steeds, wilt u dat heilzaam voor hen laten zijn. Heer, dat het tot houvast mag zijn van u, de levende God. Wees hen erbij, ook in hun moeite en verdriet. Heer, wees ook zo bij onze eigen samenleving, ook in de afgelopen week ook weer zo onrustig. En intens door vermissingen van mensen en verdrietige, met verdrietige afloop in het verkeer of in het water, op het water. Dank u, Heer, dat een vermissing van een jongen uiteindelijk ook weer verholpen is. U weet ook hoe we daar ook op betrokken kunnen zijn. O levende God, zo willen wij ook bidden voor onze eigen samenleving. Heer, dat er oog en hart voor elkaar mag zijn. Dat is zo hard nodig in een samenleving die ook zo vaak gepolariseerd is. Help ons om daar anders mee om te gaan. Om bruggenbouwers te zijn. En dat we dat al mogen laten zien in de kerk. Hoe we met elkaar omgaan als broeders en zusters. Hoe we met elkaar omgaan als broeders in de kerkraad. Hoe we met elkaar omgaan als zusters en broeders in het jeugdwerk. In het oudere werk. Heere, geef ons liefde voor elkaar. En maak ons eensgezind, Heere, in het dienen van u en u de eer geven. O levende God. Verhoor onze gebeden, Vader, als wij het u bidden. Ook nog dankend, dat willen we niet vergeten, voor het echtpaar Bos, de Geef. Voor hun 40-jarig jubileum. Heere, dank u wel voor alles wat u hebt willen geven. Draag ook hen, maar ook allen die bij hen horen in de holte van uw handen. En Heere, geef hen ook nog vele jaren samen om elkaar te helpen en om u te dienen. Verhoor onze gebeden als wij het u bidden in de vergeving van onze zonden, in Christus naam alleen. Amen. Gemeente, normaal hebben we hier een Oekraïens lied. Tegelijk zei ik net al, bad ik in het gebed ook voor deze groep mensen, op wie wij blijvend betrokken blijven. Zijn ze er ook weer niet altijd allemaal in deze dienst. Dat heeft ook te maken ook met hun geschiedenis. Dat ze dat ook in het verleden niet gewend waren om altijd... Ja, kom verder hoor. Een plekje in de kerk in te nemen. Maar dat ook natuurlijk doen om bij wijze van spreken in deze gemeenschap te willen investeren. Om ook dankbaarheid te uiten. Dus in overleg met hen. Dus niet mijn, zozeer dat ik dat bedacht heb. Overleg met ook mensen die... bij wie ze wonen, is gezegd van, nou dominee, het hoeft niet meer elke week, maar wij doen dat wel eens bij tijden. Dus we laten wel eens terugkeren. Dus dat u dat weet. Dus dat lied is nog niet helemaal weg. En soms willen we ook, bijvoorbeeld met de Eeuwigheidszondag, wil ik ook ook een lied laten horen, die dan met die Eeuwigheidszondag te maken heeft. Dus het keert terug op bijzondere momenten. Dus dat... Want daar vind ik toch belangrijk dat u dat weet. Dan denk je van nou, het gebeurt niet meer. Maar dat is dus in samenspraak met hen. Wij willen nu samen tot slot zingen die mooie psalm. Pak er even bij, die we ook al eerder hebben gezongen vandaag. Dat is psalm 33 vers 11. Maar tegelijk ziet u nu op de beamer ook een belangrijk onderdeel van onze kerkdienst. Is ook het geven van de gaven. Nu vindt dat nu niet meer plaats zo met een collectezak, want ook velen van u geven ook door middel van de QR-code. Maar we willen het wel zo doen dat die QR-code altijd blijft staan, maar ook dat heel duidelijk staat van waar is het voor bestemd. Dat we heel goed het wel in de dienst een plek willen geven. Een plek dat dit een belangrijk onderdeel is van de kerk. Straks mag u uw gaven geven als u contant hebt bij de uitgang. Misschien hebt u het vanmorgen of misschien gisteren al wel overgemaakt. Maar die, zoals ze dat vroeger zei, die dienst der offeranden. Het geven van een offer hoort volop bij de kerkdienst. Dus dat hebben we nu ook weer onderstreept. En zal ook steeds zo'n plek krijgen als het nu ook vanmorgen weer heeft gekregen. Van harte de collecte bij u en jou aanbevolen. Laten we dan Psalm 33 vers 11 zingen. Gemeente, gaat heen in vrede. Bewaar het woord van onze God wat u en wat jij vanmorgen hebt gehoord in uw hart en ontvangt de zegen van de Heere om anderen tot zegen te zijn. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u. Met jullie allen. Amen.